Romeinen hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf vers 12. Waar de apostel schrijft, want zovelen als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, deze de wet niet hebbende zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander beschuldigende of ook onschuldigende. In de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die daarvan verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Die dan een ander leert, leert gij uzelf niet. Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij. Die zegt dat men geen overspel doet, doet gij overspel. Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige. Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet. Want de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is. Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet, maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden. En zal de voorheid die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Tot zover. En in dit schriftgedeelte rekent de apostel Paulus dus af, om zo te zeggen, met het idee dat de Jood op een of andere wijze bevoorrecht is boven de heiden, daar waar het gaat om het verwerven van eeuwige zaligheid. Dat is de lange manier om het te zeggen, zeker aan het begin van de avond. Ik kan het ook vlugger zeggen. De apostel zegt gewoon dat de wet in de praktijk geen middel is tot rechtvaardigheid. En daarmee sluit hij aan bij wat hij hiervoor gezegd heeft, namelijk in de eerste plaats in hoofdstuk 1, waar hij zei, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek, dat wil zeggen voor allebei. En daarna zei hij in hoofdstuk 2 dat eventueel oordeel komt over zowel de Jood als de Griek op basis van beider ongeloof. En hij besloot die pericoop in vers 11 met, want er is geen aanneming des persoons bij God. En die uitspraak die kan van toepassing gebracht worden, of kan beschouwd worden als verklaring, niet alleen van de onmiddellijk voorafgaande versen, maar feitelijk van alles wat er in deze brief aan vooraf ging. Er is geen aanneming des persoons bij God. En daarom is het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, namelijk voor zowel de Jood als de Griek. Beiden hebben die kracht Gods tot zaligheid nodig, want het idee dat wet of eventueel besnijdenis kracht Gods zouden zijn, of sowieso kracht zouden zijn tot zaligheid, dat is volslagen onzin. Daar komt het in de praktijk op neer. En het wordt ook meteen uitgelegd met heel eenvoudige argumenten. Zo eenvoudig dat men er kennelijk overheen leest. Dat stel ik dan vast. Men leest er kennelijk overheen. Argument is deze. De wet is wel aardig, maar dan moet je hem wel doen. En het idee dat je de wet uit je hoofd kent en dat je alle wetten uit je hoofd kent, en neemt u van mij aan dat er heel wat meer dan 10 zijn in de Bijbel. Ga zult u naast de liefhebber als uzelf, is niet eens een van die 10. Begrijp je wel? Er zijn er nog veel meer. Maar het kennen van die wetten, dat betekent niks. Het luisteren naar die wet ook niet. Want niet de hoorder der wet, maar de dader der wet zegt de apostel in vers 13, zou eventueel, mocht er zo iemand zijn, gerechtvaardigd worden. Later zegt hij in dezezelfde brief dat er zo iemand niet is, omdat het domweg niet kan. En hij herhaalt dat nog enige hoofdstukken lang eigenlijk, heel die gedachte. We komen er later toch nog uitgebreid op terug. Voldoende, of het volstaat hier met, om stil te staan bij deze eenvoudige argumenten. De gedachte is namelijk dat het heel aardig is om de wet te kennen, maar als men die niet doet, betekent het helemaal niks. En staat men dus niet alleen als zondaar, maar zelfs als overtreder van de wet namelijk. Staat men als overtreder en zondaar voor God. Uiteindelijk komt het er zelfs op neer, maar dat wordt hier niet alleen gezet, maar op een andere plaats eventueel wel. Komt er zelfs op neer dat daar waar men de wet kent en niettemin zondigt en dus de wet overtreedt, is men nog zwaarder verantwoordelijk en heeft men een zwaarder schuld. Men kan er niet zeggen, wie raam is niet gewoest. Men kan er niet zeggen, dat wisten we niet. En bovendien, dat kon ik zonder bril niet. Nee, goed. Dat was een ander lied, geloof ik. We gaan naar bezitting. Ik bedoel, het wordt er alleen maar erger van. Dat is wat sommigen ook toegeven. Want die geven meteen toe dat de wet niet een middel is tot zaligheid, al stelt men zich er wel onder. Maar als men het helemaal nagaat, stelt men vast dat de wet is een middel om alleen maar de kennis van de ellende van de mens te vergroten. Heb ik eens ergens gelezen. Ik dacht in de catechismus, maar. Ik dacht in de catechismus, maar daar ben ik niet zo geweldig goed in thuis. Moet ik u zeggen. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dat zal ik niet ontkennen dat het zo is. Maar ik zeg alleen dat het niet de bedoeling is dat wij onze ellende zouden kennen. De bedoeling is dat we de Heer zouden leren kennen. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is waar het werkelijk over gaat. En via de wet komt men daar in elk geval niet. Hoewel het misschien theoretisch mogelijk is, want er zijn altijd mensen die dat proberen te verdedigen, dat je door de wet komt tot kennis Gods. De Bijbel zegt eigenlijk dat het ook zou moeten en wellicht ook zou kunnen. In de praktijk echter gebeurt het zo niet. En daar gaat het maar om. In de praktijk is de wet zelfs een verhindering om God te leren kennen. Dat is niet de bedoeling van de wet, maar daarom werkt het wel zo. En de wet is namelijk een verhindering om te komen tot kennis van God, of meer praktisch gezegd, de wet is in de praktijk een verhindering om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En daar durf ik nou eens een argument voor aan te halen, want ja, het grote argument is het meest praktisch en historisch argument wat er bestaat. Men zie het Joodse volk. Waarom kwam het niet tot geloof? Waarom erkende of herkende de Heer Jezus niet als een Messias? Ook niet na zijn opstanding. Waarom niet? Omdat het vasthield aan de wet. Het was dus in de praktijk door de wet verblind, in plaats van dat de wet hen de ogen opende. Dat lag niet aan de wet, zegt de apostel Paulus later. Dat komt nog in hoofdstuk 7 en 8. Dat lag niet aan de wet, dat ligt aan de mens. Die mens kan die wet niet dragen. Aan de wet mankeert het niet, maar aan de mens wel. Zoals Petrus het later zegt, misschien kom ik daar nog op. Zoals Petrus het later zegt in Handelingen 15. Hij zegt, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat is wat de geschiedenis hem leerde. En daarom, de wet mankeert niks, maar aan de mens mankeert wat. De mens is met de wet dus daarom niet gediend. Het legt hem een last op die hij niet dragen kan en waarin hij nog eerder onder bezwijkt, om zo te zeggen. Nou goed, wat de apostel dus uiteenzet, is dat degene die de wet heeft, de Jood, zullen we maar zeggen, want dat is in dit schriftgedeelte dan toch ongeveer de gedachte die aan het woord vastzit, dat de Jood, degene die de wet heeft, niettemin, niet door de wet, maar door het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, zou moeten behouden worden. Dat is die kracht Gods tot zaligheid. Dat is bovendien die kracht Gods welke God tevoren beloofd had. Dat was nog vers 1 en 2 van deze brief. Immers, dat was heel het Oude Testament doorbeloofd. En bij gelegenheid zegt de apostel er ook bij, dat is dan in Galaten 3, dat de wet weliswaar daarbij gekomen is in oud-testamentische tijd, maar doet daar niks aan toe of af. Namelijk, het evangelie is beloofd via Abraham, en aan Abraham is tevoren het evangelie verkondigd, zoals we in de tijd gelezen hebben, naar aanleiding van Romeinen 1, vers 2. En de wet is 430 jaar later daarbij gekomen, maar doet daar niks aan toe of af. Die belofte is altijd blijven bestaan, en die belofte is vervuld geworden door het verzoeningswerk van de Heer Jezus, en is dus vervuld sinds en op grond van de opstanding van Christus. Sinds zijn aanstelling tot zoon, precies zoals in vers 4 dan in het bijzonder van Romeinen 1 al gezegd was. En daarom, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor de Jood, want de wet heeft daar helemaal niets mee te maken. Staat daar volstrekt buiten. Men lezen inderdaad Galaten 3, want daar wordt het op treffende wijze uiteengezet. Heeft er niets mee van doen. Later hier in Romeinen 3 staan ook woorden van die strekking overigens, maar daar hebben wij het nog over. De apostel zegt namelijk hier dat verdrukking en benauwdheid zal vergolden worden over alle ziel des mensen enzovoorts. Vers 9 was dat, daar kom ik nou niet meer op terug. En hij voegt eraan toe, want er is geen aanneming des persoons bij God. Of zoals hij later zegt, want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar dat is in hoofdstuk 3. Hij zegt hier, er is geen aanneming des persoons, waarbij persoon iemands wijze van leven is, dat wat van de mens gezien kan worden. Vergis u niet, we hebben meestal een ander idee over het woord persoon. We denken dat het hetzelfde is als persoonlijkheid of iets dergelijks. Maar in de Bijbel en alle klassieke literatuur overigens is persoon gewoon iemands buitenkant, de wijze waarop hij zich gedraagt. Maar het heeft met zijn wezen niks van doen. En hoe men zich ook gedraagt, men kan God niet misleiden. Van God staat dat hij niet aanziet wat voor ogen is, dat is de persoon. Maar hij ziet het hart aan. En je kunt wel doen alsof, maar daar red je het niet mee. Ik heb al eerder gezegd natuurlijk, het woord persoon heeft van oudsher oorspronkelijk van doen met het spelen van een rol. Toneelspel, dat is een persoon eigenlijk. De rol die men speelt, maar met die rol die men speelt kan men God niet misleiden. Met het masker, persona, masker, persoon. Met dat, achter dat masker, of laat ik het anders zeggen, dat masker, daar kijkt de mens misschien niet doorheen, maar God wel. En dat is ook meteen wat hier staat. En de apostel ligt het toe, vers 12, want zoveel als ze zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. Of een mens nou de wet heeft of niet, maar stel nou hij heeft de wet niet, maakt niks uit, hij gaat verloren. Dat weten wij, een eenvoudige reden dat een mens nou eenmaal sterfelijk is enzovoorts. En de wet doet daar niks aan toe of af. Verbetert dat niet, verslechtert het misschien ook niet. Maar de mens zonder de wet gaat inderdaad zonder de wet verloren. En de mens met de wet gaat net zo goed verloren, omdat hij niet in staat is die wet te houden. En zal bovendien door de wet geoordeeld worden. En daarmee wordt op zijn minst gesuggereerd dat degene die onder de wet leeft eigenlijk dus, naar het recht der wet althans, zwaardere verantwoordelijkheid heeft. Hij weet het namelijk zelfs. Hij is zich bewust van de omstandigheid waarin hij verkeert. Hij is zich bewust van zijn ellende. Dank dus weer aan de catechismus. Maar daar verandert niks mee. En dus staat er, zoveel als ze zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als ze onder de wet gezondigd hebben, zullen onder, of voor mijn part door de wet geoordeeld worden. Het oordeel over degene die onder de wet leeft is dus eigenlijk zwaarder, dus op zijn minst wat gesuggereerd wordt, is dus zwaarder dan het oordeel van de mens die inderdaad de wet niet had. Of niet kende. Vandaar dat de wet een vloek is. Dat is daarmee in één klap verklaard, hè? En vandaar dat de mens eventueel verlost moet worden van de vloek der wet. Zo staat het in Galaten weer, meen ik, hè? Zoveel als zonder wet gezondigd hebben, zullen zonder wet verloren gaan. En zoveel als onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet verloren gaan. En zelfs door de wet verloren gaan, want zo staat het er feitelijk, hè. En veroordeeld worden en verloren gaan is in de praktijk toch hetzelfde. Theoretisch niet, maar in de praktijk wel natuurlijk. Verloren gaan wil zeggen men verliest het leven, men is weg, men is verdwenen. En veroordeeld worden wil zeggen dat men veroordeeld wordt en geëxecuteerd wordt. Dan verliest men ook het leven en is men ook weg. Alleen de laatste term, geoordeeld worden, is dus een term die verband houdt met de uitvoering van de wet. En verloren gaan heeft met wet als zodanig niks van doen. Men spreekt gewoon over de tekortkomingen van de mens. En dat bedoel ik niet eens zijn morele tekortkomingen mee. Ik bedoel gewoon zijn zondige natuur. Hij kan het leven niet vasthouden. Hij zal nou eenmaal vroeg of laat sterven. Daarna zijn de vertalers zo vriendelijk geweest om vers 13 tot en met 15 tussen haakjes te zetten. Dat scheelt ons een heleboel werk. Dan hoeven wij dat niet meer te doen, denk ik altijd. Want inderdaad, men kan gewoon doorlezen in vers 13, dan heeft men niet de minste behoefte om iets tussen haakjes te zetten. Maar ook bij het lezen, voorlezen, merkte ik ook nog wat een vreemde overgang dat is tussen vers 15 en vers 16. En daar zit een de kneep. Vers 16 sluit namelijk niet aan op vers 15, maar gewoon rechtstreeks op vers 12. Dus je zou een keer door moeten lezen gewoon vanaf vers 12 tot en met vers 15. En je zou een keer door moeten lezen vanaf vers 12 en dan vers 13 tot en met 15 overslaan en meteen in vers 16. Dan doen we dat dus nu eerst. Namelijk zoveel als ze onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden in de dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus. Naar mijn evangelie. En daar gaat het om. En die dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen, sluit natuurlijk aan bij het gedeelte wat we vorige keer besproken hebben over dat rechtvaardig oordeel Gods. Waarbij eventueel verdrukking en benauwdheid zal komen over alle ziel des mensen die het kwade werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat was vers 9. Eventueel ook dat heerlijkheid en eer en vrede vergolden zal worden ieder die het goede werkt, eerst de Jood en de Griek. Maar de gedachte is dat dat zal gebeuren in de dag of in het oordeel, want het woord dag zou bij gelegenheid vertaald moeten worden met oordeel. Dat hoeft niet, maar ik zeg altijd in het Nederlands heeft het woord nu eenmaal ook die betekenis. Dat valt ons niet op, maar het is nu eenmaal zo. Dag is oordeel. Dag. Dus zelfs de rechtbank wordt zelfs als zodanig aangeduid. De rechtbank waarvoor men gedaagd wordt. Enzovoorts. Met een dagvaarding. Enzovoorts. Dus dag. In de dag of in het oordeel. Soms wordt het ook zo vertaald hoor. Maar goed, ik ga er maar nou niet verder op in. Want het doet niet zoveel te zaken. Nu. Maar in de dag of in het oordeel. Wanneer God de verborgene dingen, dat wil zeggen niet de persoon van de mens, niet zijn uiterlijk en zijn uiterlijke gedragingen, maar waarin hij de verborgene dingen der mensen zal oordelen. Er staat een woord, ons woord cryptisch eigenlijk, de cryptische dingen. Dat wil zeggen gewoon de verborgen dingen. Dat ik het even aanhaal is om te zeggen dat deze verborgene dingen niks van doen hebben met de zogeheten verborgenheid of verborgenheden waar het Nieuwe Testament, maar ook het Oude, zo uitgebreid melding van maakt. Dit gaat niet over mysterion of alles wat ermee samenhangt, of mysterium. Maar dit gaat over andere dingen. Dit gaat gewoon over dat wat inderdaad niet zomaar kenbaar is. Dat wat verborgen is en dat wat ook eigenlijk men het liefst verborgen zou willen houden. Maar wat niettemin openbaar gemaakt zal worden. In ieder geval door God. God zal dat zien. God ziet aan niet wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Waar die tekst precies staat, weet ik uit het hoofd niet. Maar die zal men erbij moeten lezen eigenlijk. En? Samuel.
God
ziet
niet aan
wat voor ogen is. Staat
dat
in Samuel?
Ja. Samuel. Oh.
En Samuel 17.
En?
Ja, 1 of 2. Zeg men. Dat is een bekende tekst toch, hè? Ik weet niet hoe dat komt. Van de logeerkamer soms? Nee. Daarom weet ik niet waar hij staat. We kennen wel uit het hoofd. Dus. Ja, ja. Is dat zo?
Ja.
Bij de keuze... Oh ja, bij de zalving van David, begrijp ik.
De keuze van David, bij van... Dan zie je al die kereltjes en dan...
Oh, dat zijn. Ja, oké. Nou, oké. Bekend dus, hè. Dus God zal niet oordelen. Let op waar het over gaat, hè. De persoon niet de buitenkant. Maar de buitenkant is hoe wij geleefd hebben. Wat er van te fotograferen viel. Of beter nog, wat er van te filmen viel. Maar dat is niet wat geoordeeld wordt. Niet de buitenkant of de werken of de wandel als zodanig. Het heeft er wel mee te maken. Maar dat is het niet. Het gaat erom wat in het hart is. Begrijp u? Dat is wat geoordeeld wordt. Niet de buitenkant, maar werkelijk het wezen van de mens. Dat we abusievelijk aanduiden als persoon, helaas dikwijls in onze Nederlandse taal. Ten onrechte. God ziet het hart aan. Het kan best wezen, zeg ik wel eens, dat twee mensen zich op precies dezelfde wijze gedragen, maar dat het in het hart totaal verschillend is. En het oordeel zal dus ook verschillend zijn. Het kan ook zijn dat twee mensen zich totaal verschillend gedragen, maar dat het in het hart precies hetzelfde is. De motieven precies dezelfde zijn. Alleen de interpretatie ervan, de uitwerking ervan is dan verschillend. Dat kan. Maar het gaat om wat in het hart is en niet om hoe het aan de buitenkant uitzag. Iemand heeft mij ooit eens een keer gezegd, daar ben ik hem nog dankbaar voor. Het ware leven is niet wat men ziet. Het ware leven is beleving. Niet wat men doet. Niet hoe men leeft, maar hoe men het beleeft. Hoe men het ervaart. Vandaar dat het van grootste belang is, niet dat wij leven volgens bepaalde beginselen, volgens bepaalde waarden, zo naar de buitenkant geoordeeld. Het is van grootste belang dat ons geweten gereinigd wordt. Dat ons hart gereinigd wordt. Dat we misschien onze praktische levenswandel misschien niet voor de Heer kunnen verantwoorden, om wat voor reden dan ook. Als we maar eerlijk ons hart voor hem kunnen openen en dan recht voor hem staan. Daar gaat het om. Dat is veel belangrijker. Wat de mensen aan de buitenkant van redeneren, dat is een heel ander verhaal. God ziet het hart aan. En dus toch de goede bedoelingen. En niet wat er van terecht kwam. Ik zeg niet dat het laatste er niks mee te maken heeft. Maar ja, daar kunnen we zulke dikke filosofische en psychologische pillen over schrijven. Dat doen we dus niet, hè. Maar het gaat om het grondbeginsel. Het gaat om wat in het hart is. Dat is wat de apostel zegt. En zijn idee is dus inderdaad dat het heel goed kan dat de mens in de praktijk de wet overtreedt. Een wet die hij bovendien wellicht ook kent. Maar dat hij niettemin recht staat voor God en voor God, door God in ieder geval niet zal veroordeeld worden, omdat wat in het hart is, was in orde. Geloof namelijk, want het hart is feitelijk de zetel van het geloof, daar komt het op neer. En dat is wat God aanziet. Ons denken dus. En eigenlijk dat is onze identiteit. Voor het persoonlijkheid of persoon zal ik dan maar vermijden. Nou goed. Dus nog een keer vanuit vers 12 lezen we rechtstreeks door in vers 16. Namelijk, er is geen aanneming des persoons bij God. Want degenen die zonder de wet gezondigd hebben worden veroordeeld. Dus degenen die onder de wet gezondigd hebben worden onder de wet en zelfs door de wet veroordeeld. Ooit een keer door een oordeel Gods. Dat is ook op een bepaald tijdstip wellicht. In de dag wanneer God de verborgene dingen, dat is niet de persoon, want dat is juist niet verborgen naar Bijbelse maatstaven. Maar wanneer God de verborgene dingen der mensen, de dingen des harten, zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. En daarna ga ik maar in op die laatste uitdrukkingen in vers 16. Door Jezus Christus en naar mijn evangelie. De gedachte is namelijk dat God zal oordelen, maar meer specifiek wordt in de schrift geleerd dat de vader al het oordeel aan de zoon gegeven heeft. Dat wil zeggen, voor zover we ons dat zo letterlijk mogelijk voorstellen, en ons voorstellen dat de mens zal staan voor de troon Gods, dan wel voor de rechtbank, dan moeten we ons realiseren dat als daar iemand zit achter de tafel, om zo te zeggen, ik stel het me heel plastisch voor, dan zit daar gewoon de Heer Jezus Christus. Daarna kunnen wij gewoon zeggen, natuurlijk, want hij is God. En voor degenen die daar wat moeite mee hebben, zeggen we, nou ja, hij is de zoon, maar de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven en hij vertegenwoordigt daar de vader. Dat is ook waar hoor, het is precies hetzelfde namelijk. De ene is de korte en de andere is de lange route, maar het is gewoon precies hetzelfde. Ik zeg altijd, als we een troon zien in de hemel en we zien iemand op de troon, kan het nooit iemand anders zijn, zal het ook nooit iemand anders zijn, en is het in de Bijbel ook nooit iemand anders dan de Heer Jezus Christus. Het lam. Of de leeuw, maakt niks uit, dat is toch ook dezelfde, dat is nog veel moeilijker. De lam namelijk de leeuw. Uit Openbaring 5, maar ik laat hem maar weer buiten beschouwing. De Heer Jezus Christus zelf zal dus oordelen. En vervolgens staat er naar mijn evangelie. Die is iets moeilijker, die uitspraak. En toch, we mochten hem eigenlijk verwachten, of een uitspraak van gelijke strekking. Het idee is namelijk dat men wellicht zal vragen, maar wanneer is die dag Gods? Omdat wij bij het woord dag al gauw denken aan een tijdsaanduiding. Maar zoals gezegd, dat hoeft het helemaal niet te zijn. Als je dag opvat als oordeel, en als je het ooit ergens zou doen, zou je dat hier doen. Dan vraag je niet meer meteen wanneer. En als je zegt, maar dat vraag ik toch, dan zeg ik, ja, dan kun je bij alles vragen. Wanneer? Maar dan zeg je altijd wanneer. Hoe lang, hoe breed, hoe hoog en wanneer? Met die vier dimensies, broeder. Maar vooruit, dat is om het ingewikkeld te maken. Maar als u nou vraagt wanneer, dan moet ik u zeggen, nou, daar is niet één tijd specifiek voor te geven. Want wij leren, weliswaar, dat God door Jezus Christus, dan wel door het lam dat op de troon gezeten is, de mens zal oordelen op de bekende oordeelsdag, namelijk Judgment Day. Op de jongste dag, ten laatste dagen. Dat is de algemene en eerste regel. Maar daarna leren wij dat God de levende mensheid en daarmee de volkeren zal oordelen, eveneens door Jezus Christus, meer dan 1000 jaar daarvoor. In de dagen van zijn oordeel over de volkeren. U weet wel, dan zal de zoon des mensen zitten op de troon zijn in heerlijkheid. En hij zal al de volken voor zijn aangezicht verzamelen. En hij zal van een scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken van een scheid. En dan gaan ze aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En aan zijn rechterhand zal hij zeggen, gaat in het koninkrijk, want daar komt het op neer. En die aan de linkerkant zijn, die worden veroordeeld en geworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en kwetsing met tanden, Matthäus 25. En zo. Maar dat is niet de jongste dag. Dat is ver daarvoor. Dat gebeurt bij de wederkomst van Christus, wanneer hij zijn koninkrijk op aarde definitief zal vestigen, dan wel openbaren. Dus wanneer zal God nou de verborgene dingen der mensen oordelen? We hebben wel twee verschillende gelegenheden. En daar zijn we nog niet klaar. Want voor het gemak reken ik het oordeel over Israël dan maar als onderdeel van het oordeel over de volkeren. Daar zou men over van mening kunnen verschillen. Namelijk of je dat zo mag rekenen of niet. Nee, ik heb er geen moeite mee. Ik kan alleen hooguit zeggen dat het oordeel over Israël als zodanig nog plaatsvindt officieel 33 jaar voor het oordeel over de volkeren, officieel. Niettemin samen is het nog steeds oordeel over de volkeren. Dat ga ik nou niet uitleggen hoor, deze keer. Maar daaraan vooraf is er nog een oordeel, en die is voor ons veel belangrijker, want het is het oordeel over de gemeente, over ons. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is Romeinen 14. Komt dus nog En 2 Korinthe 5, waar die term rechterstoel van Christus dan staat. En verder op veel andere plaatsen wordt er over gesproken. Ook wij zullen geoordeeld worden. En inderdaad, naar onze werken. Maar dan werken die inderdaad voortkomen uit het hart. Uit het geloof namelijk. Op die details ga ik nu ook niet in. Maar je zou dus onderscheid kunnen maken op Bijbelse grond. Ook wat het gelegenheid, de tijd betreft, tussen oordeel over de gemeente, oordeel over Israël, oordeel over de volkeren en oordeel over al de mensheid, heel de mensheid op de jongste dag. En zelfs oordeel over heel de schepping eventueel. Maar dat is ook op de jongste dag, dus dat maakt verder niet uit. En wat de apostel dus nu gewoon zegt, is dat het zal gebeuren, dat oordeel, in het oordeel wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus. En dan naar, maar naar betekent volgens of in overeenstemming met mijn evangelie. En dan lees ik hem nog uitgebreider, namelijk zoals uiteengezet in mijn evangelie. En vergis u niet, mijn evangelie is een term die toch niet meteen dezelfde betekenis krijgt als het evangelie van God. Weet je nog, vers 1, Romeinen 1, vers 1. En verder, het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere. Of het evangelie zijns Zoons in Romeinen 1, vers 9. Of het evangelie van Christus in Romeinen 1, vers 16. Als hier ineens sprake is van mijn evangelie, zouden we op zijn minst toch ons afvragen, ook als we ervan uitgaan dat het hetzelfde evangelie is, zouden we ons toch op zijn minst afvragen waar deze uitdrukking ineens vandaan komt. Want waarom staat er dan niet gewoon wanneer, of in de dag wanneer God de verborgen dingen de mensen zal oordelen door Jezus Christus naar zijn evangelie? Dan hoef je geen vragen te stellen. Over de uitdrukking niet. Maar er staat mijn evangelie, dus eigenlijk het tegenovergestelde in zekere zin. Dus zou je er een vraag over moeten stellen. Hoezo mijn evangelie? En het antwoord is, en ik ga er nou ook niet uitgebreid op in. Dat doet de apostel ook helemaal niet. Eigenlijk helemaal niet in deze brief. Hij noemt het alleen. De term mijn evangelie, of ons evangelie noemt hij het ook wel. Nou ja, als hij een brief schrijft die mede ondertekend is door Timotheus, dan heet het ineens ons evangelie. Maar anders, ja, anders is mijn evangelie. In normaal gesproken betekent de uitdrukking hier het evangelie zoals ik het predik. Dat is de meest voor de hand liggende en ook meest oppervlakkige verklaring van de term. Het is niet een evangelie wat zijn eigendom is, niet wat hij heeft uitgevonden, maar het is een evangelie wat hem is toevertrouwd en dat is al prediken, zoals het op andere plaatsen staat. Vandaar. Maar waarom zegt hij nou mijn evangelie? Want de volgende gedachte is dat hij daarmee suggereert alsof het misschien helemaal niet van een ander is, of dat een ander het wellicht helemaal niet predikt. En dan moet ik u zeggen dat de term mijn evangelie nogal wat parallellen vindt in de diverse brieven. En dan laat de apostel er geen twijfel over bestaan dat onder die term mijn evangelie of ons evangelie enzovoorts, dat daaronder verstaan moet worden niet sec, niet slechts het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, maar nog het een en ander meer, of het een en ander ook in het bijzonder. Want de gedachte is dat met name de apostel Paulus, voor zover wij onze Bijbel hebben, en voor zover het in onze Bijbel is geopenbaard, dat met name de apostel Paulus in de eerste plaats voor alle andere apostelen verantwoordelijk was, niet alleen voor de prediking van het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus, maar vooral ook van dat aspect van het evangelie dat spreekt over Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, hij zou in bijzonder ook prediken wat wij dan noemen gemeentelijke waarheid. Verstaat u me nou niet verkeerd? Ik zeg niet dat andere apostelen dat niet predikten of daar geen verantwoordelijkheid voor hadden of iets dergelijks. Ik beweer absoluut niet dat dit slechts dat een boodschap was die beperkt was tot de apostel Paulus. Laat staan dat ik nu gezegd zou hebben dat de apostel Paulus zijn evangelie pas gepredikt zou hebben na afloop van zijn 2-jarige gevangenschap in Rome. Die gedachte was u niet gekomen, waarschijnlijk. Maar anderen komen daar soms wel op. Dus daarom zeg ik dat er maar bij. Dat is de enige reden dat ik dat erbij zeg. Voor degenen die dat echt denken. Dat kan natuurlijk niet, want hij heeft het hier over mijn evangelie. En het is ver voordat hij in Rome gevangen zit. Als u niet begrijpt waar ik het nu over heb, dan gefeliciteerd. Ja. Hè? Ja. Dan is dat heel mooi. He? Goed. Nou, mijn evangelie. Ik kan het wel uitleggen, maar ik ben bang dat het meteen verkeerd verstaan wordt. En bovendien ben ik dan toch wat buiten de orde. De apostel Paulus legt het namelijk niet uit. Maar laat ik dan zo zeggen. Als de apostel zegt dat dit gebeurt in de dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus. En iemand van ons zou de gedachte krijgen, nou ja, dat is natuurlijk op de jongste dag. Dan zegt de apostel, naar mijn evangelie. En dat betekent, zoals uiteengezet in en zoals onderdeel is van de boodschap zoals ik die predik. En zoals die mij is toevertrouwd. En dan, daarin blijkt dat wij als gemeente helemaal niet geoordeeld zullen worden op de jongste dag. Zelfs niet in de wederkomst van Christus. Strikt genomen. Maar al daarvoor. Want per slot, onze opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus vindt plaats voor de wederkomst van Christus. U weet wel. Want de Heer zal weliswaar nederdalen, maar voordat hij dat doet, zal hij ons eerst tot zich nemen. En gaan we hem tegemoet, alvorens wij met hem zullen nederdalen, is de eenvoudige gedachte in 1 Thessalonicenzen 4 en 5. He? En hoewel het zelden zo geformuleerd wordt, helaas moet ik u zeggen dat de gedachte zoals ik hem nu formuleer wel degelijk redelijk bekend is. Toch? Van oudsher. Wij zijn alleen geneigd om de opname van de gemeente meteen al te noemen de wederkomst van Christus. En dat is bijbels niet helemaal verantwoord, moet ik je zeggen. Dat levert in ieder geval problemen op. Nou goed, maar ik laat het daar maar bij. Waar het om gaat is dat de apostel zegt, nou geen wilde verklaringen over die dag wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen. Want wanneer en hoe en onder welke omstandigheden heb ik uiteengezet of maak onderdeel uit van mijn evangelie. En het is dezelfde apostel die dan toch in Romeinen 14 zegt, dat wij allen zullen of moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is diezelfde rechterstoel als uit 2 Korinthe 5. En het wordt gezegd specifiek in verband met de gemeente. Dat kan ook al niet missen. Enzovoort. Zodat u ziet dat we die gemeentelijke waarheid gewoon in 1 Thessalonische 5 en ook hier in de Romeinenbrief tegenkomen. Maar het is niet zozeer, het is niet meteen onderwerp van de brief. Waar het apostel in deze brief in de eerste plaats om gaat, is om hoe de zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. Hoe een zondaar kind van God wordt en daarmee een nieuw schepsel. Maar hij komt er niet onderuit om toch vast te stellen dat wanneer we tot geloof komen, dat we dan automatisch eerstgeborenen, eerstelingen zijn van die nieuwe schepping, met alle gevolgen van dien, strikt genomen, dat is gemeentelijke waarheid. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? En indien niet, dan niet, want daar komen wij nog over te spreken. Maar dat is een paar hoofdstukken verder. Dus dat moeten we nog even afwachten. Maar goed, God zal dus de verborgenen, niet de persoon uit vers 11, maar de verborgenen dingen des harten, om zo te zeggen, oordelen door Jezus Christus en op de wijze als uiteengezet in mijn evangelie en ook op de tijden zoals geleerd in mijn evangelie. En dat is niet op de jongste dag, maar het is wat ons betreft als gelovigen ver daarvoor. Nou goed, daarna we moeten ons bezighouden met vers 13 tot en met 15. Dan sluiten we weer aan bij vers 12. Zoveel als er onder de wet gezonderd hebben, zullen door, dan wel onder de wet, geoordeeld worden. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God. Dat wil zeggen, het is niet een kwestie van dat men zich de wet laat voorlezen of zoiets, dan wel de wet kent. Maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Nou denk ik dat er weinig tegen in te brengen is dat men moeilijk dader der wet kan zijn zonder dat men eerst de wet gehoord heeft. Als wij daarover namelijk een discussie zouden moeten aangaan, nu vanavond, zouden wij vermoedelijk, als we eerlijk zijn, tot de conclusie komen toch dat als je de wet wil doen, moet je hem eerst kennen. Toch of niet? Ja, maar Paulus zegt dat het niet zo is. Dus het houdt gauw op, zo'n discussie. Hij staat meteen het volgende vers. Want daar staat, want wanneer de heidenen, voor de goede orde, dat zijn eigenlijk per definitie degenen die de wet niet hebben. Het is min of meer een pleonasme dus, hè? De heidenen die de wet niet hebben. Een glazen ruit. Ja, die, normaal gesproken, die is van glas. Een heide, wie is een heide? Iemand die de wet niet heeft. Maar wie is geen heide? De Jood. En wie is een Jood? Naar Bijbelse maatstaf althans, degene die de wet heeft. Toch? En dus, want wanneer de heidenen, voor de goede orde, die de wet niet hebben, van nature, uit zichzelf, betekent zoiets gewoon, hè? Van nature, zomaar, min of meer automatisch en als vanzelfsprekend, de dingen doen die der wet zijn. Kan dat dan? Ja, blijkbaar wel. Blijkbaar is het mogelijk dat heidenen van nature doen de dingen die der wet zijn. Maar daarna moet ik zeggen, wat doet men als men doet dat wat der wet is? Hij staat op meerdere plaatsen, hoor, overigens. En er worden ook meerdere antwoorden gegeven, maar ze komen op hetzelfde neer altijd. He, men zou geloven, ja, zich onderwerpen aan het woord Gods. En als je zegt, maar het gaat toch over doen, dan zeg ik, nou ja, geloven kan je ook beschouwen als doen, dus wat is het een werkwoord? Sommigen worden er erg moe van, heb ik wel eens begrepen, maar dat even terzijde. Maar dan nemen we toch een wat bijbelse route. Een bijbelse route is bijvoorbeeld deze. Wat moet men doen om het koninkrijk te beërven, dan wel behouden worden, dan wel eeuwig leven te ontvangen? Dan moet je de wet houden, zei iemand. Toch niet? En wat zegt de wet? Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en wat men wezen mag. En uw naaste als uzelf. En toen zei de Heer als commentaar erop, inderdaad, zo is het, dus ga je gang. Dat moet je doen. En nog een andere, toch, dat is de samenvatting van de wet. God dienen, God lief hebben en je naaste lief hebben. En dus dienen, want dat is hetzelfde, lief hebben en dienen. Ik zeg het er tegenwoordig altijd bij. Anders krijgen we van die vage abstracties over wat liefde eigenlijk is. Hè? Dat is niks moeilijks aan, dat is dienst in de praktijk. Dus dienen. Zeker wel. Nou goed. Maar op een andere plaats staat dat als je nou heel de wet samenvat, als je heel de wet kent, ik moet zeggen, samenvat, komt er gewoon op één ding neer, namelijk. En er staat op meerdere plaatsen in Nieuw-Testamentische brieven, de naaste liefhebber. Toen vroeg iemand, dat was diezelfde die vroeg, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hè? Dat soort dingen. Toen vroeg iemand, want dat was een klein filosoofje dus, hè? Die zei, wie is mijn naaste? Want zo kom je er onderuit natuurlijk, hè? Daarvoor hebben wij tegenwoordig de verre naaste uitgevonden. dan hoef je die niet meteen in te dienen, omdat die zo ver weg is. De verre naaste. Dat is niet een pleonasme, dat is een contradictio in terminis. Ja, een naaste kan niet ver zijn en een verre is niet je naaste. Dat lijkt me duidelijk. En anders dan kun je wel ophouden. Nou goed. Maar wie is mijn naaste, vroeg hij. En de Heer Jezus legde hem toen uit wie zijn naaste was. En zei alsnog, en ga nu maar je gang. Doe dat dus. Geen en doe geen desgelijks. Namelijk, hou de wet. God liefhebben namelijk en je naaste liefhebben. Hetgeen nu wat makkelijker is, nu je weet wie je naaste is. En wie was het? Wie is het? He? Mooi, hè? Mooi, hè? Degene die ons barmhartigheid bewezen heeft, is onze naaste. En die zouden wij lief hebben. Zo snel heb ik die gelijkenis nog nooit verklaard. Maar of ik het nou snel doe of langzaam, het komt altijd hetzelfde uit. Ik heb het vaak genoeg geprobeerd. Het komt altijd hetzelfde uit. Wie is onze naaste? Degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Volgens de Bijbel. Wie is dat dus? De Heer Jezus Christus, want die Samaritaan is gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus. En waarom hij een Samaritaan is? Nee, dat is het verhaal van de gelijkenissen en de verborgenheden enzovoorts. Want Samaria is de stad van de 10 stammen van Israël. U weet wat de priester en de leviet, dat staat voor Jodendom. Die gingen aan de verkeerde kant van de weg voorbij. Die zagen het wel, maar konden er niks aan doen. De wet kan er ook niks aan doen. Daarom liepen ze voorbij. De priester zowel als de leviet. Daar heb je heel de wet mee vertegenwoordigd. De priester in de wet in godsdienstige zin, de religieuze zin en in ceremoniële zin eventueel. De leviet in de zin van sociale zin, hè? De wet met zijn sociale toepassingen. Zeg ik aan de andere kant van de wet voorbij. De wet heeft daar geen boodschap aan. Maar die Samaritaan wel, maar er was geen Jood. Die was niet uit de 2 stammen, uit de Joden, maar die was uit Samaria en dus uit de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal wat erachter steekt. He? Maar goed, dat even terzijde, want daar gaat het ons nou verder niet om. Waar het ons om gaat, is over de kwestie van die wet, die inderdaad in zichzelf als zodanig niks kan. Maar als men nou die wet zo'n beetje samenvat, komt het er inderdaad op neer. En daar begint het hele verhaal mee. Met God liefhebben, de naaste liefhebben. Je kunt daarna altijd nog vragen op welke wijze dan precies. Maar als men dat met volle overgave doet, dan heeft men daar nauwelijks nog en misschien wel helemaal geen instructies meer bij nodig. Toch? Nou ja, daar kun je ook nog over discussiëren. Ik heb mij altijd laten vertellen, van allerlei verschillende kanten, ik heb altijd goed opgelet, dat liefde alleen mogelijk is daar waar vrijheid is. En andersom, dat waar liefde is, is vrijheid mogelijk. Ze horen bij elkaar. En ik ben wel eens tot de conclusie gekomen dat het maar een onzinnig verhaal is, want het is gewoon hetzelfde woord, hè? Of niet? Liefhebben is hetzelfde als. Niemand onder de zusters, de broeders, weet ik veel. Iedereen. Vrijen heet zoiets. Dus vrij zijn namelijk. Als men namelijk lief heeft, heeft men geen instructies nodig over hoe het moet. En voor zover men dan toch van die dikke boeken schrijft vol instructies, is het. Nou ja, is het, als u het mij vraagt, gewoonlijk eigenlijk alleen omdat liefde ontbreekt. En wat hou je dan over? De buitenkant, de persoon, de handelwijze, de techniek, hoe je dat maar noemen moet. Nou goed, ik heb er nog een paar opmerkingen over, maar die kan ik beter hier niet ventileren. Is ook verder niet nodig, maar waar het om gaat is dat waar liefde is, daar is vrijheid. Daar zijn de instructies niet nodig. Dat meen ik echt. Zo is het. Dat leert men vanzelf. Dat is helemaal geen probleem. En daarom, wat nodig is, is dat men God lief heeft en dat men de naaste lief heeft. En dan is men meteen vrij van de wet. Er staat ook ergens het Nieuwe Testament. Ik weet zo gewoon niet waar, of dat nou Galaten is, of Romeinen 13 nog, dat weet ik niet. Of nog andere plaatsen. Dat waar deze dingen zijn, liefde tot God en liefde tot de naaste. Tegen zodanig is de wet niet. Zo iemand is niet onder de wet. Is ook nergens voor nodig, dient tot niks verder. Daar functioneert het. En het hele punt is dat God liefhebben en de naaste liefhebben naar Bijbelse maatstaven en in hoogste instantie volstrekt identiek is, omdat onze naaste nou eenmaal degene is die ons barmhartigheid heeft bewezen, en dat is de Heer Jezus Christus. Daarna haast ik mij te zeggen dat dat niet de enige Bijbelse toepassing van het beginsel is, maar dit is het beginsel. De volgende fase is namelijk dat wij zouden liefhebben alle huisgenoten des geloofs. Omdat ze deel hebben aan Christus. En aan diezelfde naast, aan diezelfde God enzovoorts. Diezelfde Samaritaan dus, om het maar eens zo te zeggen. En zo gaat dat verder, natuurlijk wel. Maar het beginsel is God liefhebben, namelijk de naaste liefhebben. Vandaar dat die uitdrukking, de naaste liefhebben, niet eens staat in de 10 geboden. Dat staat er wel, maar het heet daar gewoon, gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart enzovoort. Toch? Want hij is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. En wij zouden hem liefhebben enzovoorts. En als men zo de wet beziet en de essentie van de wet kent, dan kan men ook begrijpen dat het mogelijk is dat mensen doen de dingen die der wet zijn, zonder dat zij de wet hebben. Nou ja, als ik een stap opzij doe en mijn Bijbel dicht, dan kan ik u wel voorhouden het eenvoudige idee dat in de praktijk heel wat mensen met een humanistische instelling zich beter leven naar de beginselen van de Bijbelse wetten dan diegenen die officieel onder die Bijbelse wetten leven. En ik zeg het nou nog heel voorzichtig. Want eerlijk gezegd, als u mij zou vragen, dus niet op grond van de Bijbel wat ik nu zeg. Dus je mag het mij persoonlijk kwaad nemen, maar het speelt nog verder helemaal geen rol. Ik denk dat er vaak heel wat meer liefde te vinden is bij mensen die absoluut de wet niet kennen en er niks mee te maken willen hebben. Met God en gebod niet willen te maken hebben. Dan dat we die liefde zouden moeten zoeken onder degenen die strak onder de wet leven. Want daar waar de wet heerst, kan geen liefde zijn. Je moet je dan niet voorstellen dat je leven zou beheerst worden door allerlei instructies met betrekking tot de wijze waarop je een ander zou moeten liefhebben. Hoe dat moet. Hoe je dat moet doen. Dat kan toch niet? Als je dat nodig hebt, als er echt zo is dat je het nodig hebt, dan mankeer je iets. Dan is het niet goed. Want de normale gang van zaken is juist dat je het niet nodig hebt. Nou goed. In elk geval, de apostel zegt dat het bestaat dat er heidenen zijn die dus de wet niet hebben, die niettemin van nature, dat natuurlijk moet je niet al te letterlijk nemen of niet al te specifiek, betekent gewoon min of meer vanzelfsprekend, vanuit zichzelf, die van nature doen de dingen die der wet zijn. Wat doet men dan? God liefhebben, naaste liefhebben, weduwe en wezen bezoeken in verdrukking, bedanken Jacobus voor de gelegenheid, of zoiets. En in het algemeen dus, geloven. En daar gaat het om. En dat is, zo is het ook, want onder ons gezegd, deze heidenen in Rome, die hadden de wet niet. En zijn als vanzelfsprekend, ja, voor sommigen is dat namelijk vanzelfsprekend. U bent als vanzelfsprekend tot geloof gekomen. En zochten de waarheid. En waren geneigd zich daaraan te onderwerpen. Enzovoorts. En ik doe het lief niet. Want, nou ja, maar kijk, deze heidenen in Rome waren in belangrijke mate geen Romeinen, maar Kelten. Om niet te zeggen Britten, want zo zat het eigenlijk. Ik blijf erbij dat, voor zover ik weet, als ik het moet gokken, dan zou ik zeggen dat de brief bezorgd is geworden in het Palatium Britannicum in Rome. Op de Viminalesheuvel. Nee, goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval dat het daar bezorgd is, ten huize van de Britse vorst, waar inderdaad de gemeente samenkwam, die in de eerste plaats bestond inderdaad uit Kelten. En de Kelten hadden als lijfspreuk de waarheid tegen de wereld. De waarheid tegen de wereld. Met andere woorden, als er iets was waar ze zich mee bezig hielden, als iets bovenaan hun lijst van bezigheden stond, hun to-do-list, heet zoiets tegenwoordig, was het zoeken van de waarheid. En het handhaven, mentje André. Maar goed, het handhaven van de waarheid. Dat is waar het om gaat. En ze kwamen in aanraking met het evangelie, kwamen min of meer als vanzelfsprekend tot geloof. Vergelijkenderwijs dan, in vergelijking met andere heidenen. En zeker in vergelijking met de Joden. En daar gaat het om. En dat deden zij min of meer van nature. Daar zou ik u nog veel meer voorbeelden van kunnen geven. Maar ja, omdat die dingen niet in de Bijbel staan, zijn ze zo makkelijk weer weg te redeneren. En dan zegt u, ja, daar kom ik niet voor, daar kom je voor Bijbelstudie. Dus nou ja, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar zo kan dat toch? Laat ik een ander voorbeeld nemen. Ik ben geen Kelt, geloof ik. En ook geen Jood. En ik heb ook nooit onder de wet geleefd. Integendeel. Maar wat moest ik dan anders dan geloven in het woord Gods? Op zoek zijn naar de waarheid. Ik meen dat serieus, hoor. Ik ga het toch niet toelichten hoe dat dan was. Of hoe ik dat had. Maar het was wel zo, precies zo. Je zoekt de waarheid. Je komt bij de Bijbel terecht. Ook als je daar wellicht vanaf wil wijken, het ergens anders wil zoeken. Je vindt het niet. Je komt bij het woord van God terecht. En je kunt niet anders dan dat. En ik heb wel getuigenissen gehoord van mensen aan wie gevraagd werd. Mensen die zich wilden laten dopen. Maar geloof je dan in de Heer Jezus Christus? Geloof je dan? Ik heb wel getuigenissen gehoord van mensen die dan zeiden, ja, wat dan anders? Hoezo niet? Natuurlijk. En ik vind het een goed argument omdat het een Bijbels argument is. Ook nog. Dat was dat argument van Petrus dan natuurlijk. Die zei, we moeten anders heen gaan. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Maar het is diezelfde Petrus die zei, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Met andere woorden, die wet zag je toch niet zo zitten. In ieder geval niet als middel tot zaligheid, tot rechtvaardigmaking of iets dergelijks. De hele gedachte nu in deze verzen, vers 13 en 14 en 15, is gewoon deze. Dat men kan de wet wel hebben en uit zijn hoofd kennen wellicht en horen, maar het levert niks op. Men zou doen de dingen die er wet zijn. En misschien niet elk onderdeel van wat in de wet staat, maar het gaat er in de eerste plaats om de algemene strekking. En daarvan staat dat er heidenen zijn die zich daar zonder meer aan houden en die van nature doen de dingen die der wet zijn. En dan staat er, deze de wet niet hebbende zijn zichzelf een wet. Dat is namelijk een wetmatigheid gewoon in hun wezen, dan wel in hun hart. En dan staat er ook, zij demonstreren namelijk, vers 15, ze betonen, ze demonstreren het werk der wet. Let op, niet werken der wet. Zozeer niet alles wat in de wet beschreven staat, maar wel samenvattend. Het werk der wet geschreven in hun harten. En het werkt dan via hun geweten. Hart en geweten. Zo'n dingen die in de Bijbel dikwijls in één adem genoemd worden. Omdat het ongeveer hetzelfde is. Bewustzijn, zou je kunnen zeggen. Maar goed. Hun harten, hun geweten, medegetuigende enzovoort. En let nou op, er staat, ze betonen het werk der wet geschreven in hun harten. Maar het aardigheid is dat de wet geschreven was op stenen tafelen. Nogal looiig, heet zoiets. Sommige streken onze lands. Nogal lastig, maar die kennen we niet meer. Zwaar namelijk. Maar dat is het oude verbond, geschreven in stenen tafelen. Het is moeilijk hoor, om die van de berg af te sjouwen zonder dat je ze breekt. En uit je handen laat vallen. Een prachtige typologie. Als typologie dan. Heel prachtig. Nou goed, Mozes liet een stuk vallen. Maar vooruit, hè. Maar de werken der wet, wet geschreven in hun harten, dat is niet het oude verbond. Maar dat is domweg en in één klap het nieuwe verbond. Zonder het oude en daar buitenom. En daar gaat het maar om. Want de wet zou geschreven moeten worden in de harten der mensen. En dat is ook wat van oudsher in de schrift gezegd wordt. Natuurlijk nogal expliciet in bijvoorbeeld Jeremia 31, waarover dat nieuwe verbond gesproken wordt. Waarbij hij zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun harten inschrijven enzovoorts. Maar eigenlijk al, nog een andere plaats ook, maar eigenlijk al in Deuteronomium 30, waar staat dat het hart van dat de wet van doen heeft met het hart enzovoorts. Hè. En dat men de wet zal doen, niet zozeer met handen en voeten, maar met de mond en het hart. Aangehaald trouwens ook in de Romeinen in hoofdstuk 9, namelijk. Nou. Zij betonen, deze heidenen betonen het werk dat werd geschreven in hun harten. Hun geweten, medegetuigende, dat wil zeggen, ja, geweten is een wat moeilijk begrip, omdat wij het woord ook inmiddels al een andere betekenis hebben gegeven. Maar niettemin wordt de functie ervan hier beschreven vervolgens. Er staat de gedachten onder elkander beschuldigende of ook onschuldigende. Dat hen mag je rustig weglaten, want daar gaat het niet eens in de eerste plaats om. Het gaat erom dat degene bij wie het werk de wet geschreven is in de harten, dat daar het geweten inderdaad functioneert. En dat daar aan de ene kant overleggingen zijn van de mens, maar aan de andere kant overleggingen zijn van het hart als zodanig, namelijk van het geweten. En de werking van het geweten werd ons op de kleuterschool, dan wel op de zonderschool voorgehouden als dat stemmetje in ons, weet u wel. Wij wilden iets doen, maar er zei een stemmetje in ons. Heb ik eens nagevraagd aan Pinocchio. Nou goed. Er zat een stemmetje buiten en niet erin. Hè? Maar laten we zitten. Maar zoiets is het eigenlijk wel. Als ik het kort moet zeggen, dat doe ik nou, omdat ik niet meteen het hele begrip geweten wil gaan uitgebreid gaan uitleggen. Als ik het kort moet zeggen, is het dit, dat naar Bijbelse maatstaven het geweten van doen heeft met dat wat van nature inderdaad in de mens is. Het heeft van doen met zijn, misschien wel onderbewuste, weet ik veel, want dit soort termen van de moderne psychologen, daar kan ik nooit zo goed mee overweg. Hè? Maar in ieder geval, het geweten in de Bijbel heet letterlijk medeweter, conscientie, was vroeger een goed Nederlands woord, conscientie, medeweter, medekenner. De gedachte is namelijk dat dat geweten kennis bevat die rechtstreeks van God afkomstig is. Niet doordat die in de mens individueel is ingebracht, maar doordat het gewoon in de mensheid als zodanig aanwezig is. En mede vererft, om zo te zeggen. Dus dat wat God de mens inblies. Als je nou helemaal overgaat, wat God Adam inblies, heet daar in het Hebreeuws niet adem of geest, maar het heet neshama. Het woord komt maar een keer of zeven in de Bijbel voor. Men vertaalt het soms met ziel, dat doen de Joden. In onze Bijbels worden vertaald met geest of met adem. Men weet er niet goed raad mee. Maar neshama, maar een uitspraak in Spreuken zegt de neshama van de mens. Men heeft het dan vertaald met ziel, geloof ik, in de Statenvertaling. Misschien ook wel met geest, maar dan ben ik het vergeten. En er staat neshama. De neshama van de mens is een lamp des Heren. Dus de neshama is een lamp. En van wie is hij eigenlijk? De neshama van de mens is een lamp des Heren. Van beide dus. En daarna doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Het ingewand, het inwendige van de mens. En dat is de functie van het geweten. En de gedachte is eigenlijk slechts deze. Dat in de mens iets. Ja, de gereformeerden hebben daar ook een term voor. Die noemen dat, meen ik, het ingeschapen godsbesef of zoiets. Is dat niet zo? Het heet niet zo, dat men het zo noemt. Maar dat is het geweten. ik weet niet of men dat ook doorheeft. Maar het idee is dat de mens in zichzelf bepaalde kennis heeft. Niet concreet en dus niet al te bewust, maar het zit erin en het is de basis van het streven van de mens. En als hij het goed doet, dan onder die druk, onder de werking van die neshama, onder de werking van dat geweten, gaat de mens leven en gaat hij op zoek naar en vormt hij zijn idealen enzovoorts. Te vrezen valt echter dat wanneer hij zoekt wat hij eigenlijk vindt, nee, wanneer hij vindt wat hij eigenlijk zoekt. Ja, goed. Dat wanneer hij vindt wat hij eigenlijk zoekt, dat hij wellicht geneigd is dat te ontkennen. Ze zeggen, ja, maar dat wil ik niet. En daar gaat het fout. En dan wordt de zonde actief. En daarna begint de mens te redeneren om zijn eigen geweten toe te schroeien met een brandijzer, zoals dat later in Timotheus heet, enzovoorts. Maar als men die neiging niet heeft en het geweten in de mens functioneert gewoon, het geweten in de Bijbelse zin van het woord, deze Bijbelse zin van het woord, dan zal de mens vroeg of laat vinden wat hij zoekt. Zo gaat dat. Om meer dan één reden trouwens, want er worden nogal wat redenen in de Bijbel genoemd. Maar de gedachte is gewoon dat dan die kortsluiting plaatsvindt. De mens is op zoek in zijn leven en weet alleen niet waarnaar. Maar ik beweer, en dat heb ik veel vaker gezegd, ik denk ook wel hier, ik beweer dat als de waarheid voorbij komt, zo zeg ik het altijd, als de waarheid voorbij komt, weten wij dat het de waarheid is. Misschien niet bewust, en misschien kunnen we het niet bewijzen, maar we weten dat het zo is. Het klikt, denk ik. We vinden het niet leuk, maar dat zal de waarheid zijn. En wat doe je dan? Het wegredeneren omdat je het niet leuk vindt, of je eraan onderwerpen. Eén van de twee. Nou, deze heidenen zijn degene die gewoon deden wat hun natuur hun geweten hun ingaf. En zij deden van nature de dingen die der wet zijn. Dat is heel het idee. Want daar heeft men de wet niet voor nodig. Dat gaat namelijk niet via de wet in dit geval, maar via het geweten. Maar vergis u niet, mensen die onder de wet zijn, hadden ook een geweten hoor. Dus dat had net zo gekund, toch of niet? Nou goed, wij moeten het daar nodig bij laten, want ik vrees dat anders de koffie oud is. In elk geval lezen wij hier dat het kennelijk mogelijk is dat heidenen buiten de wet om, en zonder de wet, van nature de dingen doen die der wet zijn. En die dingen worden dan veroorzaakt inderdaad niet door de wet, maar door het geweten, door de werking van het geweten, blijkbaar in vers 15. Wij zouden natuurlijk meteen een verhandeling kunnen houden over de bedeling van het geweten naast of tegenover de bedeling van de wet. Maar dan hebben we nog een paar weken nodig voordat we daar doorheen zijn. Dus dat doen we ook maar niet. Maar zo goed als de wet gezien kan worden als een gave van God, want zo wordt die gezien, zo wordt het geweten in de Bijbel ons voorgesteld als een gave van God. En zelfs de meest elementaire. Eén die de mens niet als last meekrijgt, integendeel, maar één die wat ingeschapen is, zal ik maar zeggen. Zullen we zeggen, de zetel van normen en waarden, maar dan onbewust. En die onbewuste dingen worden actief, worden bewust, wanneer er verbinding is met de buitenwereld, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om. Vandaar dan ook dat het in de praktijk ook weinig zin blijkt te hebben. Ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, hè. Dat het in de praktijk ook weinig zin blijkt te hebben om met grote druk iemand het woord van God, dan wel het evangelie, door zijn strot te drukken. Sorry. Ja, wat u eronder verstaan wil, dat weet ik ook niet. Maar het heeft geen zin. Het heeft echt geen zin. Dat is ook een volstrekt Bijbelse gedachte. Die vinden we bijvoorbeeld in Matthäus 13, in de eerste gelijkenis zelfs die daar verteld wordt. De vraag is of het zaad in goede grond valt of niet. En als het geen goede aarde is, dan komt er toch niks van terecht. Dan kun je wel je best doen om dat zaad erin te krijgen, maar Dat komt toch niet op. Maakt geen, er is geen voedingsbodem voor aanwezig. Of die voedingsbodem is afgeschermd of onklaargemaakt. Of hoe dat allemaal maar heten mag. En vandaar dat het evangelie makkelijk aanvaard wordt door eerlijke mensen. Ik zeg niet dat ze eerlijk leven. Ik zeg niet dat het nette mensen zijn. Ik zeg eerlijke mensen. Die de waarheid willen weten. Als ze daarna kunnen leven, dan vraag ik niet naar. Vraag God ook niet naar trouwens. Maar eerlijke mensen. Die de waarheid zoeken. Als die te maken krijgen met het evangelie, zullen ze dat bijna vanzelfsprekend aanvaarden. Dat ben ik. Bijna vanzelfsprekend.
Dat vind ik ook. Voor mezelf persoonlijk vind ik dat ook.
Vanzelfsprekend.
Wat kan je nou anders? Als je eerlijk wil blijven. Ik weet dat het voor anderen wat moeilijker ligt. Maar in het algemeen geldt dit toch. Ik heb er nog nooit commentaar op gehoord op mijn stelling. Dat als men de waarheid zoekt, zal men die vinden. Dat is in de praktijk nou eenmaal zo. En voor zover wij de Heer Jezus gevonden hebben en daarmee eeuwig leven hebben ontvangen, was het niet omdat we God zochten, want er is niemand die God zoekt. Staat in hoofdstuk 3 vers 11, een bladzijde verder. Maar is het omdat wij geïnteresseerd waren in de waarheid. En de waarheid wilden weten. En waar liepen we tegenop? Tegen het evangelie. Zo ligt het ongeveer. Ik kan het heus wel uitgebreider vertellen, maar ik denk niet dat het nou zo nuttig is. Waar het dus om gaat, is om dat geweten. Men zou dat niet toeschroeien enzovoort. Men zou dat niet wegredeneren. Het probleem van de intelligente mens is dat hij met zijn intelligentie in staat is om zodanig web van gedachten, van redeneringen op te bouwen, dat daarmee het geweten als zodanig wordt afgedekt en dus niet meer werkt. En dat is in hoge mate ook wat onze zogenaamde wetenschap tot stand gebracht heeft. Het buitenwerking stellen van de meest elementaire beginselen van de mens, beginselen van het leven. Het is veel te ingewikkeld geworden, het is allemaal weggeredeneerd, enzovoorts. En zo wordt het geweten met een brandijzer toegeschroeid, is de gedachte. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte, het is eigenlijk maar heel eenvoudig. Het gaat om de werken der wet, of het doen van de dingen die der wet zijn, maar het kan ook tot stand komen buiten de wet om, namelijk simpelweg door het geweten. Maar een van de problemen is, en ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, een van de problemen is dat het geweten, of wat er voor door moet gaan, dat het geweten in hoge mate toegeschroeid wordt daar waar de mens onder de wet leeft. Of is het niet te moeilijk? De wet zegt, doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. En wij kunnen ons er niet aan houden, wij overtreden de wet. En wat zijn we dan dus aan het doen? En dus proberen ons geweten tot rust te krijgen. En dus proberen om de dingen die wij doen dan toch te verdedigen om tegen beter weten in. Tegen het geweten in. En zo, dat is waar het om gaat. En bovendien raken we langzamerhand zo aangewend dat we ons schuldig weten voor God en voor ieder ander. Dat stoppen we allemaal weg, dat wat in ons hart is. En we gaan kijken naar de uitwendige mens. En naar onze uitwendige mensen denken, nou, als ik zie hoe anderen leven, dan doe ik het zo slecht nog niet. Nee, maar in je hart weet je dat het. Weet je wel, zo werkt zoiets. En dus als men onder de wet leeft, wat doet men dan? Roddelen over al die anderen die ook onder de wet leven. Met als strekking, die anderen doen het nog veel slechter dan ik, dus met mij valt het nogal mee. En zo sussen we dat geweten. Maar wat er gebeurt, is dat dat geweten bedekt wordt. Afgeschermd wordt. Toegeschroeid wordt, heet het in de brief van Timotheus. Enzovoorts. En dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden waardoor een mens die onder de wet leeft niet meer komt tot de waarheid. Hij kan het zich levend onder de wet niet permitteren. Want levend onder de wet is de waarheid deze, dat die mens des doods schuldig is. Toch? En andersom, genade haalt de bedekking van ons geweten af.
Want dan zeggen we, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja maar, moet je snel zeggen, want anders zeggen we nee, hè. Ja maar mag, maar moet je snel zeggen. Dan zeg ik nee. Dan zeggen we nee, want het is alles genageld aan het kruis, zoals het lied zegt. Ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slechts na die mijn plaats schonk in het vaderlijk huis. Dat is het idee. En waar het geweten dan als het ware open ligt, zijn we toch niet kwetsbaar en kan het geweten functioneren. En daardoor vinden we de waarheid. Zal ik wat anders zeggen? Hoe komt het nou? Want daar heb ik wel eens discussie over, hè? Nou, discussie, vragen over. Hoe komt het nou dat sommige mensen dan toch altijd met de Bijbel bezig zijn en toch altijd zoeken en toch altijd tot die vreemde redeneringen komen en er niks van begrijpen? Hoe komt dat nou? Nou, een van de redenen daarvoor, er zijn er natuurlijk weer veel meer, hè? Maar een van de redenen daarvoor is dat ze nog nooit die genade Gods aanvaard hebben, nog nooit geleerd hebben uit genade te leven. En het gevolg daarvan is dat dus het geweten verzwakt wordt, het functioneren van het geweten, en daardoor ziet men de waarheid niet meer. Zo wel zo is. Want het is heus een kwestie van willen weten en van herkennen en erkennen. Wat gebeurt er met het hart? Als u zegt, bedoel je nou dat het intuïtief gaat, zeg ik waarschijnlijk wel, ja. In hoge mate. Kijk, ik heb er natuurlijk niks aan om u te vertellen, het is zus en het is zo, want intuïtief weet ik dat. Dat schiet niet op. Dan moet, ik kan alleen maar zeggen, het staat hier en daar, staat het in de Bijbel. Maar bedoel dit, wij vinden dat in de Bijbel, waarom vindt een ander dat niet? Dat is waar, ik me ook over verbaasd. Staat het toch gewoon? Wat doet men dan moeilijk? En waarom, soms zelfs denk ik, waarom heeft men dat nou nooit gezien? Voor zover ik weet dan natuurlijk, hè. Maar, of waarom ziet men dat niet? Nou, een van de antwoorden is, omdat het geweten niet functioneert. Omdat men onder de wet is. Men leeft onder de wet en is daarvan een slaaf. En men leest, we hadden het over zuster de brief van Filimon. En men denkt dat het gaat over de kwestie van slavernij. En of een weggelopen slaaf weer terug moet naar zijn heer. Als hij tot geloof is gekomen of dat soort dingen meer. Of dat Paulus een voorstander of tegenstander was van de slavernij. Of, dat soort dingen meer. Ziet men er niet in. Toch? Maar je moet helemaal van die wijze van denken af om te begrijpen wat er nou werkelijk wel staat. En dan is het heus zo moeilijk niet. Maar goed, dat is met zoveel Bijbelse waarheid zo. Je zult het nooit begrijpen als je niet eerst zelf verlost bent van de wet, bevrijd bent van de wet, ook in het denken enzovoorts, en het leren leven uit de genade Gods. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. Dat is ook simpel, het evangelie als zodanig, de meest smalle betekenis van het woord. En als je daarna nog wat meer van de schrift wil leren verstaan, zou je het eerst aanvaard moeten hebben en zelfs moeten beleven. Zo werkt het. Nou, dan was het weer moeilijk. Dus we maken het weer eenvoudig. Wat de wet niet doet, doet wellicht het geweten. Vandaar dat, wanneer we de hele oud-testamentische geschiedenis overzien, de eerste 2.500 jaar van Adam tot Abraham was er helemaal geen wet. Niet van Gods wegen in elk geval. En de volgende 1.500 jaar wel. Maar die was alleen maar gegeven aan Israël. Met andere woorden, de wet speelt wat dat betreft in de geschiedenis een zeer, maar ook zeer ondergeschikte rol. En voor degenen die nu argumenteren, maar je moet toch een wet hebben, zeg ik altijd, dat is dan jammer voor Abraham, want de man heeft nooit het genoegen mogen smaken om onder de wet te mogen leven. Waaruit kende hij dan zijn ellende? Ja, zijn ellende. De vraag is, waaruit kende hij de Heer? En hoe kan het dat er staat, Abraham geloofde God? En hij had de wet niet en hij had ook geen ellende. Nou, de ellende kwam daarna pas, eigenlijk. Waar het over gaat. Ja. Je weet toch wat ellende eigenlijk in het Nederlands betekent, voor oorsprong? Komt van uitlandig.
Dat wil zeggen van huis en haard verdreven zijnde. Nou, hij geloofde God en toen werd hij van huis en haard verdreven. Dus zo ging het fout. Nou goed, dan kende hij zijn ellende. Maar laat maar zitten. He? Maar de man heeft nooit onder de wet geleefd. Het hoeft ook helemaal niet. Het dient tot niks. Men komt er niet door tot kennis van God. En als er dan toch iets is bij of in de mens waardoor men God zou kennen, dan is dat niet de wet. Integendeel, die werkt juist averechts. Zoals we later ook in Romeinen zullen zien. Maar in de eerste plaats door het geweten. En los daarvan, in de eerste plaats natuurlijk door het woord God. God die zich bekend maakt. Of de mens er ontvankelijk voor is. Of hij het kan aanvaarden. Zich eigen kan maken. Dat wordt niet bepaald door de wet. Maar het wordt bepaald eigenlijk door het geweten. Dat is het. En niet door de ratio hoor. Niet door het denken van de mens. Echt niet. Nou goed. Daarna zijn we weer terug in vers 16 waar we al waren. En de gedachte is dus dat het niks uitmaakt of men Jood of Heiden is, of men onder de wet of zonder de wet leeft. Het gaat immers om geloof, zoals we eerder al gezien hebben. En God zal de mens oordelen wie hij ook is, zowel Jood als Heiden. En wat de Jood betreft, daarvan staat dan vanaf vers 17... Zie, gij wordt een Jood genaamd, waarmee hij zich dus richt specifiek tot Joden. In dezezelfde brief richt hij zich ook specifiek tot Heidenen. Dat kan allemaal, hè. Maar hier tot Joden. Zie, gij wordt een Jood genaamd. En daarna wordt uiteengezet wat dat inhoudt en wat Paulus daaronder verstaat. Namelijk, rust op de wet. Gij rust op de wet. Het Jodendom is namelijk gebaseerd op, of rust op, de wet als, laten we zeggen, als fundament. Een beetje drijfzandachtig, maar vooruit. Bestaat er ergens anders. Maar gij rust op de wet en roemt op God. Want die God is immers een God der Joden, is de Joodse gedachte. En gij weet zijn wil, nou ja, gij meent zijn wil te weten. Lijkt mij een voor de hand liggende lezing. Maar in ieder geval, de Jood is een Jood omdat hij de wil van God geacht wordt te kennen. Omdat God namelijk zijn woord, zijn openbaring gegeven heeft. Nou ja, aan het Joodse volk, niet aan het heidensvolk, hè? Van oudsher. Aan Israël en daarna wat er van over was, het Joodse volk. En dus gij weet zijn wil en gij beproeft de dingen die verschillen. Wellicht die daarvan verschillen, van de wil van God enzovoort. Zijnde onderwezen uit de wet. Want de Jood wordt geacht onderwezen te zijn uit de wet. En op die grond beschouwt de Jood zichzelf te zijn een leidsman der blinden. De Jood is de leidsman en de blinden zijn uiteraard degenen die de wet niet hebben. Het domme volk. Wie zei dat? Dat was een van de priesters, zei dat geloof ik, hè? Van die fariseeën. Het gewone volk. Ze pover purple geloof ik. Maar goed, laat maar zitten. Maar het gewone volk dat de wet niet heeft, de wet niet kent. Heiden. Gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden. En er is natuurlijk een Bijbelse grond voor, hè? Het Joodse volk, dan wel Israël, zou functioneren als leidsman voor de heidense volkeren. Israël is geroepen tot eerst geboorterecht onder de volkeren, uiteraard. En Israël is geroepen tot koningschap over en tot priesterschap over de heidense volkeren. Zeker wel. En in de toekomst zal dat ook gerealiseerd worden. Dan zal Israël leidsman zijn der blinden, der heidenen enzovoort. Vandaar dat Israël als eerste volk ook tot geloof moet komen. Om daarna leidsman te kunnen zijn voor de heidenen. En dus het evangelie te prediken aan de heidenen enzovoort. Dat gebeurt allemaal in de toekomst. Maar Joden beschouwen zich van oudsher altijd al zo. En ik zou die woorden nooit in mijn mond durven nemen. Maar ja, dit is de apostel Paulus met zijn Joodse achtergrond. Je weet precies waar hij het over heeft. De man die bovenmaat toenam tussen ze in zijn generatie in het Jodendom. Hè? En als voorvechter voor de vaderlijke inzettingen. Maar lezen Galaten 1. Hij weet er alles van. Inside information is dit, hè. Dus gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden en dus licht dergenen die in duisternis zijn. Dat is hetzelfde als leidsman der blinden. De blinde is immers in duisternis. De leidsman is degene die als licht functioneert. En in klare taal, vers 20, een onderrichter der onwijzen. De Joden zouden de Heidense volkeren moeten onderrichten. Dat klopt ook. De Bijbel is overgeleverd via de Joden enzovoorts. Voor zover het onderwezen zouden worden, zouden de Joden het moeten onderwijzen aan heidenen. Dat is ook inderdaad zo. Dat is onderdeel van de, zelfs belangrijkste onderdeel of aspect van de priesterlijke functie van dat volk eventueel. Zo had het zullen zijn, zo zal het ook in de toekomst nog zijn. Dat is zo. Maar los van enige bedeling moet toch vastgesteld worden dat men kan wel dat woord van God hebben. Zijn aangesteld in deze priestelijke koninklijke functie van eerstgeboren leidsman der blinden. Maar de vraag blijft natuurlijk toch, die andere leert gij uzelf niet. Dat is vers 21 dan. Dat is dan de eerste verantwoordelijkheid. Nou goed, vers 20 nog. Onderrichter der onwijzen en leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Dat wil zeggen, de kennis en waarheid zijn abstracte begrippen. En voor de gelegenheid zeg ik abstracte dingen. Zijn dingen die geen gedaante hebben. Lijkt me een aardige. Kijk, als ze niet meer abstract zijn, maar concreet zijn ze van beton, dan hebben ze gedaante. Ik heb nagevraagd aan een Engelsman. Waarom is het? Zeer concreet, ja. Nou goed. Maar concrete dingen, of abstracte dingen, zijn dingen die geen gedaante hebben. En het idee is dat deze kennis der waarheid gedaante heeft, dat wil zeggen vorm heeft, in ieder geval in de wet. De waarheid kan daarin gezien worden. Al zouden het maar de lettertjes zijn die men ziet en dus kan lezen enzovoorts. De algemene zin blijft er natuurlijk zo dat al die abstracte, al die onzienlijke dingen zo zonder meer uitgedrukt worden in de materie. Maar in hoogste instantie, kennis der waarheid, de waarheid als zodanig, krijgt in elk geval gestalte in het woord Gods. Want daar gaat het om. En ik bedoel, dus gewoon de Bijbel. En dat is hem toevertrouwd. Dat staat ook in 3 vers 2, dat is nog geen halve bladzijde verder. Daar staat, het voordeel van de Jood, het nut van de besnedenis is, vers 2... Punt 1, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En die woorden geven gestalte of gedaante aan de waarheid. En dus aan de kennis der waarheid. Nou, terug dan naar vers 20. Geef acht uzelf te zijn, leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Kennis en waarheid worden dus concreet in de wet, dan wel in het algemeen het woord Gods. Maar dan zegt de apostel vervolgens, als je dan een ander onderwijst, zou je toch in de eerste plaats jezelf moeten onderwijzen. En dus, eenvoudig, die predik dat men niet stelen zal. Steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen zal. Doet gij overspel? Zelf? Die van de afgoden een gruwel hebt, bedrijft gij afgoderij? Dat wil zeggen, berooft gij het heilige? Geef je iets aan de afgoden in plaats van aan de heilige Israëls, God namelijk? Of meer in het algemeen, die op de wet roemt, de Joden. Die op de wet roemt, onteert gij God door de wet te overtreden? En men hoeft er geen antwoord op te geven, want de apostel citeert uit het Oude Testament, de wet in de brede betekenis, en zegt van de naam van God, de naam van de God van Israël namelijk, de God der Joden, de naam van de God van Israël wordt om uwentwil, door u namelijk, vanwege uw eigen gedrag, gelasterd onder de heidenen, zoals er geschreven is. Met andere woorden, het is wel waar, fundamenteel, officieel,
dat Joodse volk zou moeten functioneren als leidsman der blinden en als onderrichter der onwijzen. Maar het heeft geen enkele zin om daar enige waarde aan toe te kennen, zolang dat volk zelf zich niet laat onderwijzen. Er is een aardige uitspraak over in het Oude Testament in Hosea 4, meen ik. Ezechiël, Daniel, Hosea. Moet ik altijd even tellen hoor. Hosea 4, bladzijde 852. Daar staat in vers 6: mijn volk is of wordt, want dat is hetzelfde. Mijn volk is of wordt uitgeroeid. Ik geloof dat NBG daar zegt: mijn volk gaat ten gronde of zoiets. Gaat naar de Filistijnen, had ik wel leuk gevonden. Maar ja, dat staat er natuurlijk niet. Maar het is wel zo. Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid, gaat ten gronde, omdat het zonder kennis is. Omdat het zonder kennis is. En Paulus zei net dat ze de gedaante der kennis en der waarheid hebben in de wet. Ja, dat wel. Maar lees maar wat erbij staat. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Dewijl, dat wil zeggen, omdat gij de kennis verworpen hebt. Want het mag dan zo zijn dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Tegelijkertijd zijn juist zij degene die de woorden Gods verworpen hebben. Dus, per definitie, als eerste. Als iemand, als één volk op aarde het woord Gods verworpen heeft, dan kan het alleen maar dat volk zijn aan wie juist dat woord Gods is toevertrouwd. En daar zit het probleem.